Dus jij koos voor deze podcast. Maar was het een bewuste keuze? Was het een moeilijke keuze? En wat zegt deze keuze eigenlijk over jou? Keuzes. Daar hebben we het over tijdens de Row Now Inner Choices. Een kort en krachtig concert met Mahler en Frank. Een avond waarop experts je meenemen in drijfveren, twijfels en de gelijkenissen tussen keuzes in muziek en het echte leven. Kom 19 april naar het Residentieorkest in Den Haag. Een kaartje heb je al vanaf €20.
Hé, maar dit is een herkenningsmelodietje van een hele andere podcast, toch, Chris?
Ja, dit is de herkenningsmelodie van
Man met de microfoon.
Precies, een podcast, Chris, zeg het maar.
Ja, vol echte en bijna echte verhalen. En wat is er nu bijvoorbeeld de laatste tijd in Man met de microfoon te horen?
Verhalen rondom het bijzondere project Een Grote Bruine Envelop en mini-romcoms.
Dus luister naar
Man met de microfoon.
Jullie zijn er. 3 keer gewassen in ijswater vandaag. Dat grapje zit ik al de hele dag op te wachten tot ik dat kon maken.
Oh, wacht. We lopen al, begrijp ik.
Ja. Jij schreef dat over die ijsregen. En nu denk ik iedere keer als het regent. Oh, het ziet altijd koud uit, die regen.
Ja, want het is ook een heel koude regen de hele tijd. Nou ja, maar goed, het regent bijna nooit. Zoals
nee, het regent
weten.
Bijna nooit. Dat zegt het internet, dus het zal wel zo zijn.
Man, als ik een man zijn bloed kan ik wel drinken. Die man.
Welkom bij de Eeuw van de Amateur, aflevering 116. Met aan tafel natuurlijk Ipe Driessen.
Hardo.
En tekenaar Ludwig Volbeda.
Hoi.
Hoi. Je bent tekenaar en je hebt een expositie in Museum Kranenburg in Bergen. Dus met die opening zijn wij, Ipe en ik, met nog een paar vrienden langs geweest. Bovendien, geef me gewoon full disclosure, je bent ook studiogenoot onderhand. En jouw partner, jouw
vriendje
is ook een vriendje.
Vriendje.
Je vriendje is ook een vriend van mij, Conrad.
Ja, jij kent hem langer dan dat ik hem ken. Ja, dat vind ik heel gek idee.
Is het een ongelooflijk incestueuze bende. Ja. Is dit echt? Ja. Mijn hemel.
Ja, dat is eigenlijk vooral de vraag waarom je nu pas in de podcast zit.
Dat
is niet een antwoord, iets om antwoord op te geven.
Omdat ik niet zo goed durfde.
Ja. Dat is trouwens niet eens waar, want je hebt volgens mij wel een keer ingebeld voor het een of het ander.
Nee, ik heb nooit ingebeld.
Nee?
Nee, ik heb heel veel berichten op mijn telefoon staan die ik nooit heb opgestuurd.
Echt?
Ja, echt superveel.
Echt?
Tandartsverhalen.
In een mapje. Echt? Tandartsverhalen?
Oh my god.
Die wil ik.
Ja, die durfde ik gewoon niet op te sturen.
Wat dan? Wat is je tandartsverhaal?
Gelijk los.
Vertel gelijk even een tandartsverhaal om een beetje, los te komen.
Nou, het was ook best wel een beetje een opluchting dat ik wegging bij de tandarts en dacht, nou, dit is tenminste een goed tandartsverhaal. Want ik had een kies die was afgebroken. Dus ik moest met spoed naar een andere tandarts dan gewoon.
En dus, want dat kon je normale tandarts niet aan?
Nou ja, omdat ze dachten, nou, wacht maar niet tot de woensdag of zo. Kom maar gelijk langs.
Want woensdag werkte die pas weer.
Ja, dus ik ging op maandagochtend. Ik had de nacht ervoor bijna niet geslapen omdat ik heel zenuwachtig was. Want ik wist dat ze moesten gaan vullen. Ik heb nog nooit een vulling gehad, zeg maar. Ze vonden het heel spannend.
Ja, hoe kun je nog nooit een vulling hebben gehad?
Ja, maar dus, en ik had ook de nacht ervoor een beetje gedroomd dat mijn tandarts op Eddie Wally leek. Kennen jullie?
Ja.
Dat is toch die Vlaamse opmerkelijke zanger?
Ja. En dus ik dacht, oh, straks lijkt hij echt op Eddie Wally. Wordt het heel ongemakkelijk. Omdat ik geen contact kon maken met die man of zo. Maar ik kwam aan en het eerste dat hij zei was, wie is Luwe? Dus ik zo, ik. Toen zei hij, je hebt tenminste nog zo'n oer-Hollandse naam. Want al mijn kleinkinderen heten Timothy en Stefan. En toen ging hij zijn kleinkinderen echt ongelooflijk afzeiken. Dus toen dacht ik al, oh jee, wat is dit voor man? En toen ging ik zitten en dus ik moest zo. Maar hij vertelde ook niet wat hij deed. Dus ik lag met mijn mond zo open en er gebeurden allemaal dingen. En hij ging ook heel lang weg de hele tijd. En op een gegeven moment kreeg hij dus ruzie met zijn tandartsassistent. Want hij zei, jij komt morgen werken. En zij zo, nee, ik heb echt al heel veel overgewerkt vorige week. Ik heb morgen vrij. Jij komt morgen werken. Dus dat was geen discussie mogelijk. Oeh. Dus ik lag daar met mijn mond open. Ja. En die vrouw zag ik echt zo een beetje van... Oh nee, hier gaan we. Dus toen zei hij... wanneer ga je weer eens een keer naar de sportschool? Want dat ziet er niet uit, die slappe armen van jou.
Oh my god.
Het was echt... Ik dacht echt dat het een verborgen cameraprogramma was. Dus die vrouw zo... Nou, ik heb helemaal geen tijd om naar de sportschool te gaan. Want nou ja, ze moest heel veel overwerken.
Ja,
en het zei, ja, tijd heb je niet, tijd moet je maken. En zij was op een gegeven moment zo boos dat ze dus uitschoot met die tang... waar ze de watjes uit mijn mond moest halen. Nee. Dus zij kneep heel hard in mijn wang, zeg maar. Ja. Dus ik zei, au. En toen zei hij, ja, en doe je nou ook nog de patiënt bij? Het was echt zo ongemakkelijk. En ik raakte echt in een soort paniek, want ik kon niet voor haar opkomen, omdat ik niet kon praten, zeg maar.
Nee.
Maar hij was zo onaardig tegen
haar.
Zou
je dat anders wel doen? Zo
ja,
assertief ben je wel, ja.
Nou, ik heb een keer in een verborgen cameraprogramma gezeten, waarbij zo'n situatie werd geïmiteerd, zeg maar. Dus ik wist wel dat ik iets van zou kunnen zeggen, maar...
Dan gaan we hierna over wat dat dan was. Okay, maar goed, oké.
Dus het was echt super ongemakkelijk. En toen was het voorbij. En toen werd alles zo uit mijn mond gehaald. Dus toen heb ik haar een hand gegeven. En hem eigenlijk niet. Toen ben ik weggegaan.
En toen zei je, Eddie Walli is leuker.
Nou, en toen dacht ik wel, had ik maar Eddie Walli. Ja, het was echt nog veel erger dan mijn droom.
Maar dit was dus eenmalig, deze tandarts. Dit is niet jouw normale tandarts.
Ja, en hij had ook nog een naam, achternaam die ik nu eigenlijk niet zo goed durf te zeggen, maar het was iets heel liefdevols.
Oh, echt?
Achternaam.
Wat is dat als achternaam?
Zeg het. Nee, ik wil het niet zeggen.
En toen, was het in je vorige stad?
Nee. Ik wil het niet zeggen, maar toen hebben ze een keer, wilden ze weer een afspraak voor me maken. En toen zei ik, ja, ik wil niet bij die man. En toen las ik later in het dossier dat ze op het beeldscherm open stond. Stond er iets als, heeft een hekel aan meneer. En zijn achternaam, zeg maar. Dus dacht ik, oh jee, ik heb een reputatie.
Fantastisch.
Het was echt vreselijk. Maar ik ging dus echt weg. En ik heb eerst mijn moeder opgebeld. Ik zei, nou, wat heb ik nou meegemaakt? En daarna dacht ik, nou, het is wel een tandartsverhaal voor in de eeuw.
Ja?
Maar ik heb het vervolgens nooit meer... Ik heb het al opgenomen, maar nooit opgestuurd.
Ik ben blij dat we gaan... Iedereen die nog oningesproken verhalen thuis heeft liggen... die gaan we gewoon uitnodigen om het hier live te vertellen.
Beste.
Want ik vond dit wel echt een topverhaal.
Wat we een keer zouden kunnen doen, is echt live inbellen. Dus dat we gewoon afspreken dat we een tijdstip hebben... dat we een hele avond klaar zitten met Eeuwofoon.
Oh, god.
Een aanslag.
Dat is
dat zal ons vervelen. Dus dat zal ergens in 2023 zijn of zo. Maar dat zou best wel leuk kunnen zijn.
In 21, 123. Nee, maar het is best wel leuk, ja. Ja, en dat ga ik heel akelig doen tegen iedereen die belt. Kijk, maar...
Kan je een recensie van een tandarts achterlaten op Google?
Ja, en ik ben dan ook wel iemand die het dan leuk vindt om de recensies te lezen. Ben ik nou de enige die dit zo'n nare man vond? Maar ik denk, ik weet niet, misschien zijn het allemaal... mensen die dat soort humor wel kunnen waarderen of zo, die hem recensies hebben
gegeven. Je ziet het ook nog als humor.
Ik denk dat hij het zelf als humor interpreteerde.
Ja.
Dat was het probleem. Maar hij was de enige in de ruimte die dat als humor zag.
Ja,
maar sommige mensen hebben geen publiek nodig om grappig te zijn. Zichzelf te vinden.
Ja, die doen ik kreeg een beetje...
Tenminste, jij bent ook een soort publiek natuurlijk. Als jij daar ligt, ben je ook een publiek. Ik moet opeens denken aan een tandarts in Utrecht... en die heeft als slogan...
met de slogan, daar gaat het eigenlijk om mis, maar ja.
Aan elke tand zit een mens. En toen dacht ik, ja... Maar dat is dus bij een tandarts soort van niet zo. Toch? Want als je er dan één trekt... dan zit er dus geen mens meer aan. CQ vice versa. Ik bedoel, ik vind het zo'n rare plastische slogan... Die staat dan op de Amsterdamse straatweg op een etalage, als het nog steeds zo is.
Ja.
Maar ik krijg post. En dat ga ik even voorlezen. Van Sophie. En die zegt, schreef... Hoi Ipe, ik wilde je graag bedanken voor je uitspraak. Je telefoon in tandartsstand of tandartsmodus zetten. In plaats van vliegtuigmodus. Dit om te voorkomen dat je gestoord wordt tijdens het moment dat je niet gestoord wil worden. Zoals bij de tandarts of natuurlijk tijdens de opnames van jullie podcast. Waarom zit je zo te kreunen en te zuchtspotten?
Stop trying, make tandarts modus happen. Ik zal hem trouwens eventjes op maantje zetten.
Zo'n stom maanstand. Nou, nu komt het. Ik ben zelf tandarts. Aha. En het valt me op hoe vaak patiënten dit vergeten. En hoe erg dit dan zowel de patiënt als mij kan afleiden... slash storen, slash ongemakkelijk kan maken. Al is het nog erger als mensen vrolijk doorbellen, appen, facetimen... terwijl ze binnenkomen. Maar goed. Ik hoop dus dat jouw uitspraak meer aanhang zal vinden. Groetjes, Sophie.
Oké. Okay.
Ja, en dan schrijft ze ook nog... Botte, heel lieve, heel leuke, heel lieve vrouw. Er zit en volgens mij ook een heel kundige tandarts. En ze schrijft ook nog... Botte, vet goed dat je de stap hebt gemaakt met orthodontie.
Oh, ja, bedankt.
Zet hem op.
Oh, ja. We houden vol.
Ja, tandartsmodus dus. Nou, die houden we erin, hè?
Zo zie je maar weer. Aan elke tandarts zit een mens. nee, die houden we er niet in. Ik wou nog iets zeggen over... en ook nog wat vragen over, over Kranenburg.
Ja.
Want daar exposeer je nu. We waren bij die opening en dat hield je een prachtig verhaal. Je vertelde een paar leuke dingetjes over hoe het bij jou begon. Je herinneringen aan tekenles in het dorp.
Ja.
Vertelde je over. En ook over hoe je soms experimentjes deed. Door bijvoorbeeld een brief aan jezelf te posten. En dan op de postzegel, waar de koning dan in abstracte vorm staat afgebeeld... om daar een heel piepklein poppetje op te tekenen.
Ja, die is wel weer aangekomen.
Ja, maar dat was een experiment.
Ja, ik was benieuwd of de post ook je post bezorgt... als je op de postzegels tekent, inderdaad. Omdat er zit een soort laagje overheen, zo een soort veiligheidsdruk. Mm-hmm. Ook als je ze een beetje in licht houdt, dan zie je een soort kroontje en zo. En er zit volgens mij ook een laagje fosfor op... om te checken of ze wel of niet echt zijn.
Ja.
Dat er blijkbaar wel wat postzegelfraude wordt uitgevoerd. En ik dacht of de...
Het is lucratiever. Duurder worden, maar ja.
En ik was nieuwsgierig of ze dan zouden inhouden als je erop tekent.
Ja.
Hij is wel aangekomen inderdaad. Ja. Dus,
waarom doe je dat soort experimentjes?
Ik was gewoon nieuwsgierig.
Ja.
Ik vind het met de post had ik gewoon heel sterk... omdat er raakt echt best wel veel post van mij kwijt. Dus ik was ook nieuwsgierig. Ja, echt, ik ben zoveel tekeningen al verloren in de post.
Ja. Hoe kan dat nou?
Ja, ik weet het niet.
Ik ben geloof ik één keer in mijn leven iets kwijtgeraakt in
Eén
de post.
Eén keer maar? Ja. Jeetje. Oh nee, ik heb wel echt...
Schrijf je dan ook heel klein het adres?
Zou dat het zijn? Oh ja. Nee, ik weet het niet. Ik raak gewoon heel veel tekeningen kwijt. Ik heb dat best wel vaak.
Dus ben je die dan ook echt helemaal kwijt? Of heb je daar dan nog kopieën van?
Ik verstuur liever geen originele meer via de post, inderdaad. Dus ik vind exposeren altijd iets heel griezeligs. Dus een schetsboek of zo zou ik nooit meer opsturen in de post.
Nee.
Maar ik heb bijvoorbeeld ook wel een keer een serie met bierveeltjes die ik had geïllustreerd. En die zijn ook... Ja, die zijn gewoon kwijt. Ik weet niet waar die zijn. Ze zijn nooit aangekomen.
Hmm.
Hebben ze ook niet een soort magazijn met alle verloren post? Of is dat een droom?
Dat ze daar een afdeling van mijn werk hebben.
Een afdeling.
Ja, maar hier is daar toch iets anders. Als ze het niet kunnen bezorgen, dan zit je
er toch... vol bedafleur.
Je zet er dan toch ook een retouradres op, dus ik bedoel...
Ja, maar het komt dus ook nooit retour.
Nee, dus er is iets anders misgegaan.
Ja, dat voel ik ook nog eng bij deze. Want ik dacht, zou dit nou echt frauderen zijn als je zo op zo'n postzegel illustreert? Dus ik wist niet welk retouradres ik moest opschrijven. Toen heb ik dat van mijn vriend gedaan. Toen dacht ik, straks pakken ze hem op. Ik dacht, ik had het andersom moeten doen. Ik had gewoon mijn eigen adres moeten gebruiken en het naar hem moeten sturen.
Nee. Nee. Je hebt 3 zalen daar. Hm. Op de studio zei een keer tegen mij van ja... Want heel grote zalen... Ja, bedoel, het zijn best grote zalen.
Ja. Maar
jij zei, ja, ik maak zulke kleine dingen. Hoe ga ik dat vullen?
Ja, ik vond het... En ze kwamen ook het werk... Museum Kranenburg kwam het werk ophalen met een heel grote bus. Dus ik overhandigde twee platte dozen met werk. En die mannen riepen, is dat alles? Is dit alles? Oh, ja. Dat was inderdaad echt maar alles. Het is klein en plat werk.
Ik maar niet alles is zo klein, toch? Het valt er ook wel mee. Ja, je hebt niet monumentale dingen. Maar er zijn ook best wel een paar grotere.
Maar ook een grote tekening voelt voor mij als een soort verzameling van 100 kleine tekeningen. Het zijn een soort in mijn hoofd 100 kleine oppervlakken die één groot beeld maken. Maar ook dat paste gewoon in die grote papieren envelop.
Maar
het was ook, ze hebben ook alles toen in die bus vastgezet, dat het niet zou gaan schuiven. Dus dan heb je zo'n gigantische bus met twee doosjes. En die moesten ze helemaal inbouwen met doeken en touw. Dat het niet alle kanten op zou vliegen. Ja. Het had ook gewoon op de bijrijdersstoel gepast.
Jij bent wel heel productief, toch? Of lijkt het maar zo?
Wanneer ben je productief?
Nou, het is niet dat er eens per jaar een tekening uit je handen komt.
Oh nee, ik teken wel veel.
Ja.
Ja.
Dat het is dan zeg maar... Ik bedoel, dat is denk ik ook een soort... want als je zegt heel klein, dan lijkt het net alsof er ook niks te zien is.
Oh, nee, het is een veelvoud, zeg maar. Veelvoud klein.
Ja.
Ja, het is meer een soort... zwerm.
Maar ik vind het ook een beetje wel wat tof is aan de tentoonstelling, is dat het een soort gezamenlijk, ook een soort geheel is. Snap je?
Al het losse werk bij elkaar.
Ja. Dus jij zegt van één tekening vorm is dan eigenlijk weer samengesteld uit heel veel kleine tekeningetjes, maar zo voelt ook die hele expositie als een soort heel erg zo afkomstig, echt overduidelijk van één geest en soort...
Ja,
alsof,
een luttige wereld.
Huh? Daar ben ik blij mee dat je dat zo hebt ervaren.
Ja.
Maar in die zin lijkt de schaal ook een beetje... soort, is het bijna een soort... misschien een beetje pretentieus, maar een soort fractal of zo... van waar je een soort op verschillende niveaus in kan. Je houdt daardoor niet de indruk... gaat niet weg met van over de kleine dingetjes...
Ik begrijp het, ja.
Of dat is dan misschien meer tegen de luisteraar. Ja, nee, ja.
Misschien wel, want je vertelde ook met wat voor pen je uiteindelijk tekent. Met een puntgraad van 0,03 millimeter.
Ja, ik kan ze niet kleiner vinden.
Precies, en je deed een oproep als mensen kleinere pennetjes weten... om dat dan vooral je door te geven.
Ja.
Maar dus
kunnen de eeuwenfoon bellen.
Ja, die kunnen de eeuwenfoon bellen. Want zo minutieus werk je. Je werkt echt op hele... Want daarom is het ook grappig dat ze met zo'n bus kwamen. Dus er hangen tekeningetjes van je die niet veel meer dan een 2-3 vierkante centimeter bestaan.
Ja. Ja, ik vind het... het is heel erg gekrompen door de jaren heen. Dus ik werkte eerst met heel grove balpen... En het zijn fijnlijnen geworden en die fijnlijnen zijn steeds dunner geworden.
Ja.
Ik voel me prettig op dat formaat en die schaal. Zo.
Ja?
Ja, ik weet de weg op dat formaat. Als ik heel groot werk dan en ik illustreer iets... dan is voor mijn gevoel de zwart-wit verhouding niet goed. Als ik op klein formaten werk, dan snap ik precies waar de hoeken zijn. En...
Maar je bent ook uitgekrompen dan?
Ja.
Dus je hoeft niet nog kleiner. Dus je wil een kleiner pennetje, zou je willen een fijner pennetje, maar je hoeft niet nog kleiner.
Nou, niet qua. Nee, ik denk dat het dan. Dit is het. Dit is op de schaal waar ik me nu prettig op voel. Ik denk als ik dat tot iets kleiner forceer, dat het een gimmick wordt. Net als dat je dan van die standbeeldjes hebt die uit potloodpunten worden uitgeslepen en zo met mesjes. En nee.
Ja. Maar het is niet. Want jij doet nu alsof. Maar het is niet toch ook een vorm van. Bescheidenheid.
Wat?
Dat je zo klein werkt. Je geeft nu een soort technische...
Een vorm van bescheidenheid om klein te werken?
Ja.
Niet als je vervolgens 300 tekeningen ophangt, toch? Dat vind ik dan weer niet erg bescheiden.
Nee, maar goed, dat is nu je gevaar. Maar als je dus... Ik bedoel, dat, zo begon het natuurlijk niet. Maar je bent... Ik bedoel, dan wist je ook niet dat je in dat museum zou komen. Ik bedoel, het lijkt op de een of andere manier ook wel een soort... of karakterologisch ook wel te passen bij je.
Dat snap ik waarom je dat zegt.
Als jij dat dan eens even zou kunnen bespreken.
Eigenlijk is de vraag dan of het uit mijn karakter voortkomt dat ik zo klein werk.
Ja. Nou ja, of dat een soort gêne is of zo misschien ergens.
Nee.
Nou, bescheidenheid was mijn eerste woord. Maar het hoeft niet hoor, maar...
Ja, maar een gêne associeer ik dan weer met schaamte. Ja. Dat ik niet groter durf te werken. Niet, dat het niet toonbaarder ja,
of
mag
die ruimte
zijn.
Niet in durven nemen of dat soort dingen.
Nou, ik denk dat het toch technischer is dan dat.
Hmm.
En dan laat ik het aan de ander over of die het bij me vindt passen.
Ja, nou, ik bedoel het dus niet negatief. Ja, ik snap. Ja, nou ja.
Nou, het is moeilijk iets om over te praten, omdat bijvoorbeeld iedereen gebruikt pen en papier om notities te maken. En je krijgt toch nooit dat soort vragen over je eigen handschrift.
Nou, er zijn heel veel studies over naar handschriften.
Maar als jij een briefje inlevert bij de... weet ik niet waar je een briefje zou moeten inleveren. Dan.
Nou, wij krijgen wel... bijvoorbeeld, nou, wij zeg ik nu. Maar ik kijk altijd... bij mijn ouders bekijk ik altijd de post van de nog levende familie en vrienden. En dan kunnen we zitten bekijken wij aan de hand van de handschriften of het goed met ze gaat.
Ja?
Tussen de boodschap door, zeg maar.
Oh, wat geweldig.
Niet altijd, ja. Maar ik bedoel, soms valt het gewoon heel erg op. Dan denk je van, nou, die is een beetje achteruit gegaan.
Door de bibber, of...
Ja, of gewoon door de... Ja, of gewoon door een soort onleesbaarheid die een blijk geeft van een soort psychische aftakeling eigenlijk.
Ik heb er nog...
die gewoon dus ook een soort ja, een slag naar slaan of zo. Het hoeft niet een soort Parkinson te zijn.
Ik heb er over een heel gek verhaal nog over dat.
Ja, graag.
Ik was een... Het is weer een anekdote, een losse anekdote. Maar ik was... ja.
Het is wel heel belangrijk dat dit één grote samenhang heeft. <Okay. dit. laughs>
Ik was bij mijn ouders weer een keertje thuis en die hebben BN Stem. En toen sloeg ik BN Stem open en toen zag ik daar mijn eigen handschrift in de krant. En dat was bij een artikel over handschriftverraad Parkinson op jonge leeftijd.
Nou, ja.
En dus ik zei, nou, dit is mijn eigen handschrift. Dus,
hoe kwamen ze dan aan jouw handschrift?
Ja, ze hadden gegoogeld op handschrift. En zo'n JPEG van Google Images gepakt.
Oh.
En dan hadden ze dat plaatje bij gebruikt.
Mm. Ineens een beetje Parkinson aangewreven.
Ja, handschrift vergaat. Parkinson op jonge leeftijd. Dat vond ik echt een heel bizar toeval. Ook omdat ik niet zo vaak...
ben je in de stem lees?
Ben je in de stem lees,
nee.
Ja. Ik heb dus een hekel aan mijn eigen handschrift. Ik weet niet wat daar een psycholoog daarvan zou zeggen. Maar tot mijn spijt.
Want jouw soms... handschrift ziet er hoe uit? Ik kan me er iets bij voorstellen.
Ja, doe maar, best doe maar groot. Een stukje.
Toch?
Ja, zie je, maar dat klinkt gelijk als jij dat zegt ook als een verwijt de andere kant op. Zo van, jij de loudmouth. Jij...
je bomen verslinder.
Ruimte innemend. Nee, psychologisch. Nou, zo groot is het ook weer niet. Maar, nou ja, ja ik vind het toch... Nou, goed...
midden tot groot.
Nee, maar het is, nee, maar ik kan het gewoon niet aanzien. Maar daar gaat het verder niet om. Wat moet
ja, ja,
maar
ga
jij zeggen, wel. Nee, het valt wel mee. Maar ik heb het wel eens in strips dat ik iets moet laten... Dan heb ik een briefje door mezelf geschreven of zo in een stripje.
Mm.
En dan vind ik dat stripje min of meer verpest. Omdat ik dan zit te kijken naar dat handschrift.
Ja, laat maar zien.
Ja. Nee. Nou, ik weet niet wat ik moet doen. Schrijf maar. Zal ik jou ook een tekening laten maken? Nee, maar nou ja. Er zit anyway, misschien dat ik daarom nou ja, er iets in lees.
Maar ik vind het wel een heel mooi idee dat jullie bij je ouders dan die kaarten bekijken. En een soort geestelijke gesteldheid van de vrienden en kennis en familie afleiden uit het handschrift.
Ja, het is dus niet zo dat we elk briefje op die manier analyseren. Maar soms springt het er echt uit.
Ja.
En zo, ja. En ik bedoel, je kan natuurlijk ook heel goed iemand... Je kan zoveel zien aan... Ja, nu word ik een soort alsof ik er iets van weet. Maar je kan redelijk goed ook iemands leeftijd raden... aan de hand van een handschrift. Gewoon omdat die heel erg evolueren.
Ja.
Dus laatst had er weer iemand... dan schrijft daar een van de 90-jarigen. Dat ik zou nooit... Dat doet niemand meer op die manier, zeg maar. Dus dat vind ik best wel interessant, maar...
Ja, handschriften zijn heel mooi. De belanden ook steeds meer handschriften en manuscripten in kunstcollecties. En zo.
Ja. Maar het is, ik heb er ook vaak niet echt geduld voor. Want er zijn natuurlijk heel veel best wel lastig leesbaar. En zo.
Ja.
Het is niet mijn lust in mijn leven om dat dan te gaan uitpluizen. Wou ik er nog maar even bij zeggen.
Ja, ik heb wel een paar penvrienden bij wie sommige het handschrift inderdaad problematisch is. Dat ik een brief ontvang en tegelijkertijd me verheug op de brief en tegenop zie tegen de worsteling van het ontcijferen.
Ja.
Ja.
Ludwig, dan mag jij een theezakjesvraag uitkiezen van Pickwick.
Met wie zou je een wereldreis willen maken?
Ja, nou ja, jij met Nico, jij met Conrad.
Ik zou echt nooit een wereldreis willen maken.
dat is nog weer het volgende inderdaad. Dat schijn je dus moeten maken. Dat kan je dus niet alleen te kunnen doen. Dat lijkt me, een wereldreis lijkt me nou bij uitstek iets wat je in je eentje doet. Of ben ik dan weer gewoon heel raar in?
Ik sta er niet om te springen. Maar ik zou hem zeker niet alleen gaan maken. Er zijn ook hele delen waar die ik dan sowieso zou overslaan. Eigenlijk zo vrijwel elke continent.
Bergen is alles wat.
Maar goed, eigenlijk alles onder de Evenaar valt af. Eigenlijk alles ten oosten van Duitsland ook. Maar Canada lijkt me wel welkom een keer heen.
Het is mooi als jij dan een soort kaart van de wereld zou tekenen met de plekken waar je heen zou willen. Het is een heel mooi fragmentarische kaart. Er is een kunstenaar, Maarten Bel, die heeft gevraagd of heel veel mensen over de wereld een wereldkaart willen tekenen. Heeft daar een boek van gemaakt. Dat is wel heel interessant om te zien.
Hoe? Of waar je heen wil?
Nee, gewoon een wereldkaart. Gewoon hoe de wereld eruit ziet. Hoe erg dat verschilt, hoe oud je bent en waar ter wereld je leeft. En het is wel boeiend om te zien.
Ja.
Maar jouw wens wereldkaart is dus Canada, Duitsland.
Ja, Canada en Duitsland. Heel opgeruimd. waar zou jij heen willen?
Ik ben niet zo goed in reizen. Dat is wel een understatement.
Wat bedoel je daar precies mee?
Ja, nou, ik had het in die lezing had ik het ook kort over die serie tekeningen die ik over heimwee heb gemaakt. Dat is wel nog steeds wel relevant, zeg maar. Ik ben gewoon niet zo goed in reizen. Ik vind echt reizen zo'n uitdaging. Het is voor het eerst in mijn leven dat me dat een beetje lukt met Conrad erbij, zeg maar. Ja.
Die zo'n route in Duitsland heeft, dus daar neemt hij nog wel eens mee naartoe.
Ja, we gaan wel eens inderdaad naar familie in Duitsland.
Ja.
Maar
het zit er bij mij ook niet echt in. Van jongs af aan ook niet trouwens. Wij reizen ook nooit.
Nee?
Nee.
Nou ja, dat is dan een luxe probleem dat wij dus vaak op vakantie gingen met gezin. Maar ik had vroeger zoveel heimwee.
Oh echt?
Oh, en het was...
Waar gingen jullie naartoe dan?
Nou, gewoon naar Spanje of...
De vakantielanden.
En dan... Dat ik dan echt in de auto, echt al heel de autoreis dacht... Oh, ik hoop dat de auto kapot gaat. ik moest dan ook... Omdat ik zo zenuwachtig was, moest ik echt om het uur plassen. Dus dan duurt zo'n autorit zo lang. En mijn zus die had dan een soort ijzeren blaas. Dus die hoefde dan ook nooit uit te stappen.
Dus dat was altijd jouw schuld.
Ja. ik heb ook echt... Dat we dan in Spanje zaten en dat ik dacht... Oh, misschien als ik... heel veel zeewater drinken, dat ik dan ziek word en dat we naar huis kunnen gaan. Echt allemaal dat soort dingen. Ik had echt heel erg veel heimwee.
Deed je dat dan ook?
Ja. Dat is smerig.
Ja, dat nee. Is gewoon, ja.
Ja, nee,
dat
was echt...
Wel heel ziek geworden.
Ja, nee, ik heb... Het is zo stom.
Dan het kraanwater in de... Oh, nee.
Ja, dat is dan een soort geschenk dat bij het verkeerde kind terechtkomt. Zo. Want je hebt natuurlijk heel veel gezinnen met kinderen die dan niet kunnen reizen of zo. Gewoon financieel niet. Mm-hmm. En wij gingen dan best wel vaak weg. En dan had je zo'n kind dat echt dacht van... wat doe ik hier?
Ja.
En super fijn mee.
Ja.
Het is wel een leuke serie tekeningen geworden.
Ja, precies. Ja.
Ja.
Maar die heimwee heb je niet meer zo?
Het is meer een soort onrust. Dat ik denk, ja, ik ben hier, maar wat doe ik hier?
Want ben je dan niet geïnspireerd door wat je ziet?
Op de ontspannen momenten wel.
Maar die zijn few and far between.
Nee, ik weet het niet. Ik ben gewoon niet zo reislustig. Nog steeds niet.
Ik dus ook niet zo. Maar bij mij is het meer, niet dat ik het hier nou zo geweldig vind, maar het is meer een soort dat ik routine, meer van routine hou en zo. Ja. En dezelfde dingen, denk ik. En dan niet weet hoe het moet en zo. En dat al, gewoon eigenlijk allemaal eng vindt. Dat is bij mij meer. Maar ik heb er wel iets minder last van nu.
Ja.
Maar daarom zou ik dus ook alleen, vind ik het dan nog weer veel enger. Want dan heb ik niemand op mijn soort achter te verschuilen.
Ja, het scheelt als je met iemand reist die daar heel anders in staat. Zeg ja. Maar als Nico zegt, nou, we gaan vandaag naar deze bakker.
Ja.
We bestellen een croissant.
Precies. Ja, dat scheelt, dat scheelt allemaal. Ja.
Toen werd toch mazzel.
Ja, maar ja. Maar afgezien daarvan, ik bedoel, als ik ook heel erg de point zag, dan zou ik misschien die gaven zelf nog proberen te ontwikkelen.
Ja.
De point van reizen bedoel je?
Ja.
Want die ontgaat je dus ook.
Nou, niet helemaal, maar ik bedoel, het is niet mijn eerste levensbehoefte.
Maar nee. Als ik nu probeer even jouw grenzen te zoeken. Als je nu, zou je zeg maar in je eentje in de trein naar Parijs stappen?
Oh god, dat heb ik één keer, moest ik een keer doen.
Ja?
Oh, vreselijk. Toen, dat is nog een soort sterk verhaal.
Voor het stripfestival.
Ja, voor zo'n stripfestival. Nee, dat was nog toen nog niet. Ik ging naar een Franse uitgever.
Ja.
In, weet ik veel waar. En dan moest ik overstappen in Parijs. Want van dat moment, dan moet je zo met de, van het, weet je wel. Wat is dit nou weer?
Dit is een waterkoker.
Is het
trein?
Dit gaat wel weer over.
Ja, dan moet je zo met de metro van het ene station naar het andere in Parijs.
Ja.
Of zo, ik zeg dat nu zo van weet je wel, maar dat weet je dan
als je verder reist naar het zuiden, dan moet je door Parijs moet je overstappen en van het ene station naar het andere zien te komen. Want
ja, de trein, ja. Dat dus. En, en toen heeft Nico nog op heeft hij nog een filmpje laten zien hoe dan de kaartautomaten er daaruit zagen en hoe dat werkt en zo, en hoe je dan moest valideren en zo, ja, om helemaal voor te bereiden. Nee, toen was ik toen ging ik in de metro en toen had ik mijn kaartje zo en ik had zo'n rolkoffertje wat ik ook niet gewend ben. Het sleepte achter me aan en toen gingen de deurtjes alweer dicht en toen stond ik aan de ene kant een rolkoffertje aan de andere kant en toen was er niemand in de buurt en te zien en ik kon er ook niet bij en ik kon er ook niet uit. En toen dacht ik, en ik was ook zenuwachtig over dat ik het allemaal zou missen en zo. Ja. En toen heb ik dus gek genoeg zo met mijn voeten zo dat die deurtjes geforceerd.
De deurtjes van wat?
Van die waar die klapdeurtjes.
Van de metro? Dus,
en dat werkte?
Ja, van het poortje.
Oh, van het poortje. Oké. Okay. Ja.
Ja.
Over het poortje.
Want ik heb dus ooit iemand gezien die met zijn die een schuifdeur opendeed met zijn been.
Ja.
Want dat kan heel goed. Wist je dat?
Toch een techniek.
Van een gebouw. Ja, dat stond ik ook helemaal te kijken. Toen dacht ik van nu is het stuk natuurlijk. Maar dat was helemaal niet zo. Daarna functioneerde die gewoon weer. Ja. Maar
ik heb dat een keer in een lift geprobeerd en dat ging niet goed. Dus het is niet altijd.
Nou ja. Ik vond het echt ongelooflijk assertief van mezelf. En toen heb ik mijn koffertje gepakt en ben ik snel weer verder gerend. Maar ik dacht, nu komt er natuurlijk iets achter me aan of zo. Want er hangen natuurlijk allemaal camera's en zo. Ja. Nou ja, in ieder geval, ik was vreselijk. Ik heb helemaal slapeloze nacht vooraf gehad. En ik dacht daarna ook van, nou, dit doe ik nooit meer. Ja.
Dus wij zouden niet samen kunnen reizen.
Nee.
Daar komt het op neer.
Nee.
Alleen maar paniekerig naar elkaar kijken. Ja. Doe jij iets?
ik zou wel willen reizen. Maar
je zou wel willen reizen? Oh ja.
En ik weet dat het gewoon heel veel arbeid kost.
En geld.
Maar ook gewoon arbeid om dat te lukken, zeg maar.
Om het überhaupt het reizen zelf te doen, bedoel je? Ja, ja, ja.
Iets te willen, dat herken ik wel. Maar met reizen heb ik dat niet zo, geloof ik. Maar dat is wel een grappig gevoel. Ik wantrouw mensen altijd een beetje die heel erg van reizen houden. Ik denk altijd van, oh nee, we zijn niet compatible. En je hebt ook van die mensen die Want die, ook van die heel onthechte mensen, zeg maar. En die dan, voor je het weet, zijn ze weer een half jaar ergens of zo. En dan denk je van, ja, hoe moet je daar een band mee opbouwen? En zo, wij kenden vroeger ook van die mensen. En ook in mijn familie die dan zo, weet ik veel, 5 jaar in Singapore gingen werken en zo. En dan weer daar en dan weer daar. En die zag je nooit meer terug en zo. En dan was het altijd een soort onduidelijk. Maar dan geef ik het altijd een beetje op.
Zullen we naar het mailtje?
Oké.
Hoi, Botte, Ipe en Ludwig. Vorig jaar heeft Ludwig het gouden penseel gewonnen. Hadden we nog niet eens gezegd trouwens.
Oh. Wie is dit?
Waardoor ik echt super trots op hem was. Ik heb vroeger wel contact met hem gehad. En nu komen we al lang niet meer op dezelfde plekken. Maar ik vind het nog altijd leuk om te zien wat hij maakt.
Het is een soort in de hoofdrol is dit.
Zal ik de naam vast vertellen? Noor.
Ja.
Toen ik naar de aflevering van de Eeuw luisterde met Edwin van der Vendel als gast, dacht ik nog, Ludwig, dat zou ook een keer een hele goede gast zijn. Ongeveer een half jaar later kwam ik er toevallig achter dat hij in juli contraien vertoefde. En dat het helemaal niet per se onrealistisch idee van mij bleek te zijn. Dus toen afgelopen vrijdag de aankondiging hoorde dat hij te gast zou zijn, kon ik alleen maar denken, ja, precies. Nu heb ik ook een vraag voor Ludwig. Ik meen me te herinneren dat je vroeger een fascinatie voor, tussen haken, mannen, haakjes sluiten, neuzen had. heb je die nog steeds? En wat is er zo fascinerend aan die neuzen? Dank voor jullie geweldige podcast, Noor.
Oké. Okay. Halleluja.
Betreft het alleen mannenneuzen of neuzen in het algemeen? Ja, het dierenrijk, wat hoort erbij, wat hoort er niet bij?
Jeetje, wat een goed geheugen. Er zit niet zo heel erg veel verhaal achter me. Ik was vroeger gewoon een beetje, ik had een beetje zo'n crush op Alan Rickman, die acteur.
Alan Rickman?
Ja.
Oh ja.
En dan, kwam de gids binnen bij mijn ouders en dan ging ik alle films af om te kijken welke acteurs en welke films speelden. En ik had het zo bij een paar acteurs waarbij ik dat veel deed. En bij Christopher Walken deed ik dat. En bij Alan Rickman. En ik tekende in die tijd veel profielen. En die leken dan een beetje op Alan Rickman. En ik denk dat dat de associatie met neuzen is. Dat hij een beetje een haviksneus had. Maar
sprak Alan Rickman niet de stem in van de depressieve robot in Hitchhiker's Guide? Ja. Ja, kijk.
En zij zal die tekeningen hebben onthouden, maar dit is echt lang geleden. Dat is zo'n fase waarin heel veel tekeningen te maken hadden met een soort semi-verliefdheid.
Op Alan Rickman.
Ja.
Dus het eerste deel van de vraag, heb je die fascinatie nog steeds?
Nee.
Niet zo?
Nee.
En wat was er zo fascinerend aan? Ja, Alan Rickman dus.
Ja.
Die hem wel
ik had echt niet verwacht
dat een redelijke exemplaar heeft, volgens mij. Als ik dat even voor de geest
betaal.
Dat is toch grappig hoe je dan zeg maar een bepaalde herinnering bij in iemands hoofd bent.
Ja.
Wat daaraan vasthangt aan jou.
Ja, dingen die je zelf ook liever
misschien niet
meer zo goed weet.
Of niet meer, helemaal niet meer weet inderdaad. Ja. Ja, zo af en toe word je daar dan mee geconfronteerd.
Ja, vooral mensen vanuit rond je puberteit natuurlijk. Die hebben echt een soort container van dat soort herinneringen. Ja.
Jij hebt een zogenaamd onfeilbaar geheugen.
Zo waar, ja. Jij weet soms echt dingen nog wat ik denk van, oh mijn god, waarom vergeet je dat al? Vrees dan niet gewoon alsjeblieft.
Ja, dit was ik. Maar dit was ik ook niet vergeten.
Nee,
maar ik had het liever niet op tafel gehad.
Ja.
Nee, maar jij beweerde dat toch? Maar ik bedoel, tenminste beweerde. Jij zei dat in relatie tot een herinnering die wij ons allebei anders herinnerden.
Ja, die jij gelijk had.
Maar jij hebt dat wel over het algemeen.
Nee.
Een heel goed geheugen.
Nee.
Oh, dat trek je nu in.
Ja, trek ik bij deze
echt?
In.
Ja? Waarom?
Gewoon.
Ik heb een heel slecht geheugen.
Ja, dat zeg je, maar je hebt wel dit goed
onthouden. Nou, dit wist ik nou toevallig. De dingen die ik weet, die zijn op de vingers van één hand te hebben. Nee, oh ja. Ik vind dat wel fijn.
Ik weet niet of voor jullie dat herkenbaar is, dat heel veel van je eerste fase van creativiteit met verliefdheid te maken had. of zo.
Ja. Ik heb, ik herken het wel, geloof ik. Ik ging altijd tekeningen maken van jongens die ik leuk vond. Maar daar was ik ook nog wel zo brutaal om die ze dan te overhandigen. Oh. dit was, dit was dapper, niet zes hoor, maar dat was al veel later. En nee, en voor muziek geldt dat sowieso natuurlijk. Dat daar al muziek komt, daar toch een beetje uit voort. Ja, tenzij het soms is er, kan ook muziek maken om de wereld te redden, maar dat is dan altijd wel slechte muziek.
Waarmee alle religieuze muziek in één grote ton flikkerde. Ja,
dat is toch ook liefde, maar dan voor de Heer,
ja,
zeg maar.
Precies. Ja. Bach. Ik ga verder.
Nee, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Ja, en om een soort indruk te maken in het algemeen misschien ook. En zo. En dit zit ook in mijn boek. In mijn aanstaande boek. Een bespiegeling over de zin van kunst. Dat het als een beetje zo pointless is. Want dat het een soort is als een soort grote pauwenstaart.
Pauwenstaart?
Ja, een pauwenstaart.
Pauwenstaart, ja. Oh, oké, okay, ja.
Maar dat er helemaal geen, in mijn geval, nageslacht van komt. Het is gewoon een soort evolutionaire functie.
Ja.
Snap je? Een soort doodlopende evolutionaire functie. Nou ja, lees dat maar in een boek, dan leg je het beter uit.
Maar dat je werk jou overleeft? Of hoe moet ik dit?
Nee, pronken.
Ja, een soort pronken. Dat je meer denkt, oh, ik kan nu mensen aantrekken. Mensen, al mijn de leuke dingen die ik maak. Ja.
De grap is misschien ook wel, tenminste geloof ik, dat Conrad jou heeft gevonden, of hoe zeg je dat, maar in ieder geval dat je op zijn radar bent terecht gekomen.
Het werkt wel.
Door jouw tekeningen.
Ja, dat is waar. Hij had een recensie in het NRC gelezen over een kinderboek dat ik had geïllustreerd.
Ja, en toen heeft hij dat gekocht.
Ja.
En toen vond hij het heel tof.
Ja.
En toen heeft hij een berichtje gestuurd.
Ja, min of meer is het zo gegaan.
Min of meer?
Ja, ik heb hem eerst een berichtje gestuurd.
Hoe kwam dat nou weer?
Omdat ik hem had gezien. En
omdat we de uitgever zeiden, er is één boek verkocht.
Ga het zelf maar brengen. Hier heb je een busje.
Oh, ik zit daar. Oh, dat is ook een mooi beeld. Ja, die één persoon. Nee, ik had hem gezien in het filmpje met Ipe, toevallig.
Oh, ja.
Oh, ja. Ja,
toen dacht ik zo incestueus is het
ja,
ook. Dit,
ja, moeten we okay, echt... Nou ja, het is zo ons kent ja, ons.
Nou, in het Bimhuis heeft Conrad een serie concerten. En ik help hem wel eens met wat creatieve ideetjes. En op een gegeven moment had ik geloof ik gezegd van, zou het niet leuk kunnen zijn om iets met Ipe en fotostrips en dat soort dingen te doen in het Bimhuis. Ipe maakt zelf ook muziek, dus dat is misschien ook nog weer extra leuk.
Oh, ja.
En zo geschieden. Ik kan nog zingen ook. En dat is geschieden, zo geschieden dat. En toen hebben we, als een soort research van tevoren, zijn we dan, geloof ik, naar de improvisatieavond gegaan of zo. Ik weet het niet eens meer. Het was
bijna ik heb het filmpje zo vaak gezien.
Ja. Oh. En toen hebben we een filmpje opgenomen in het café.
Van, ik ga niks zeggen.
Van jou, Ipe en Conrad samen interview. Ik zat achter de camera en hield de microfoon vast en stelde af en toe wat vragen. Dat filmpje staat volgens mij nog steeds op
YouTube.
Op YouTube, ja.
Ja, ik ben ongeveer een derde van al die views die het heeft verschenen.
Was jij dat? Oh ja. Ja, oh, oké. Okay. Hé, maar hoe was dat op jouw radar terechtgekomen?
Ja, dat kwam voorbij. Omdat het concert zou plaatsvinden. Ja. Zoiets was het. Toen heb ik dat filmpje gekeken, dacht ik, zit een heel leuke man naast Ipe. Ja, gek idee. Ja. Over dat filmpje. Ik heb dat filmpje toen we net samen waren, vond ik het zo leuk om die filmpjes te kijken. En dan.
Oh.
En ik had een keer met mijn moeder. Oké, dit is een heel lang verhaal. Nee, ik woonde toen in Amsterdam nog niet zo heel erg lang. En ik had zo'n eenpersoonsbedje. Zo'n heel klein, eigenlijk bijna een soort kinderbed. En ik was jarig en mijn ouders kwamen langs. Dus ik had gevraagd of ze dan mijn tweepersoonsbed weer wilden meenemen uit Brabant. Als ze toch langskwamen. Ja. Mijn moeder gelijk, heb je een vriendje? Heb je een nieuw vriendje? En dat klopte inderdaad. Ik was wel beu om samen met hem in dat kleine bedje te liggen. Ja. Maar dus mijn moeder was hem een beetje aan het uithoren. Ik zei, ja, hij is Duits. Hij heeft een band. En een paar weekenden later of een paar maanden later was ik een keer in Brabant. En dacht ik, nou, ik ga wat meer over hem vertellen. Dus ik had mijn moeder wat meer over hem verteld. En toen wilde ik op YouTube dus dat filmpje laten zien. Maar ik zag dat bij al die filmpjes zo'n rood streepje stond. Dat ze al die filmpjes al had bekeken.
Oh.
Dus ze had echt een soort detective werk gedaan.
Gegoogeld.
Ja, maar wow. Mijn moeder had niet in de gaten dat je dat kan zien als er zo'n rood streepje onder de video staat. Ja. Dus zei je zo, wat een leuke, leuke man. Dat is iets van twee filmpjes heb ik dat gedaan. En toen heb ik geroepen, je hebt alles al gezien. Toen voelde ze zich wel een beetje betrapt.
Wat zullen we doen? Even een eeuwenfoonberichtje tussendoor en dan straks nog weer wat mailtjes. Dat is misschien wel leuk, hè? En dan moet wel even de jingle worden. Anders klopt het niet. De
eeuwenfoon. Heb ik gemaakt, deze jingle in de tijd dat ik jou verliefd was op.
Is dat wel vaak genoeg gezegd? Het zijn jouw pauwveren, laten we wel wezen. Even kijken, we hebben een berichtje van Bram over het missen van je cue. Daar hebben we het over gehad.
Oh, Bram de Wijs.
En we hebben een berichtje van Sander en Tatjana. Dat zijn de twee die het erover een berichtje hadden ingesproken van wanneer zou Paulien Taal voor de Leuk kunnen inspreken. Want wij zijn beide blind en we kunnen het boek niet lezen. En het Blinde Instituut dat boeken, voorleesdingen verzorgt, die doet dat niet heel erg. Had het in hun oren niet heel erg goed gedaan, laten we het zo zeggen. Ik denk dat zo'n bibliotheek ook niet te veel op hun flikker moet geven of zo. Ze doen goed werk, geloof ik. Maar dat laat ik aan Sander en Tatjana over. Anyway, die hadden dus dat. En uiteindelijk heeft Paulien dat ook zich wel een soort van aangetrokken. En nu is Taal van de Leuk dus een podcast, het boek. Without further ado, laten we even luisteren naar Sander en Tatjana.
Hey Botte, Ipe en misschien Paulien. Ik weet het niet zeker, maar het zou kunnen. In ieder geval hoor je deze podcast, dus hoor je hopelijk ook dit bericht. Ik wilde je namelijk even, of wij wilden je namelijk even bedanken, want rechts van mij zit Tatjana.
Hallo.
We wilden je even bedanken voor het voorlezen van het boek Taal voor de Leuk.
Ja, ze maakt er een luisterboek van.
Ja.
En gelukkig maar. Want, zullen we maar ophouden over oude kwaarden.
Ja, nou ja.
En nog heel wat andere dingen.
Soms voor de hilariteit leggen we wel eens beide boeken naast elkaar. Dus de ingesproken versie bij de Blinde Bibliotheek en de podcast. Maar, ik vind
ja,
dat...
Ja, dan zoeken we bepaalde scènes echt op. Want dan zeggen we, hoe zouden ze het daar hebben ingelezen? En dan lachen we ons echt dood. Maar ik ben echt zo ontzettend blij, Paulien, dat je dit bent gaan doen. Onze stem zul je krijgen voor de NS Publieksprijs als de site toegankelijk is. Hashtag de Witte Stok.
Nou ja, daar moeten we nog achter komen. Maar ik raad iedereen aan om ook te stemmen, want het is echt een prachtige podcast. En daarmee ook ongetwijfeld een prachtig boek. Dus onze dank en heel veel succes met de volgende afleveringen. En ook met de volgende afleveringen van de Eeuw van de Amateur. Nou, wat ons betreft, tot de volgende keer. Hoi hoi.
Doei.
Doei. Dankjewel, Sander en Tatjana. Dat is natuurlijk heel erg leuk. Nogmaals, beluister die podcast, is heel erg leuk. Paulien leest het boek niet alleen voor, maar ze vertelt er nog wat dingen omheen. Van aanvullingen en dergelijke die ze sindsdien nog weer heeft meegemaakt. Sinds ze die stukjes heeft geschreven. Bijvoorbeeld als ze dingen in NRC schreef, dan kreeg ze daar weer reacties op en zo. En dus sinds het boek is verschenen, heeft ze ook weer reacties gekregen. En dan vertelt ze dan ook over wat er allemaal is gebeurd. Laten we luisteren naar Bram.
Hey Botte en Ipe, Bram hier. Naar aanleiding van het verhaal over het missen van je cue, vooral in muzikale context. En dan het vreselijke verhaal van Ipe over het verkeerde geluid uit je keyboard.
Oh ja.
Kwamen er bij mij zelf wat verhalen boven uit de tijd dat ik nog in een band speelde. Er kwamen heel veel verhalen boven, maar twee wil ik er met jullie delen. De eerste is dat we speelden in Zeeland in een volle zaal. En wij speelden toen nog met een backing track. Dus het publiek hoorde instrumenten die wij niet zelf speelden. Strijkers, een tamboerijn, een beat, synthesizers. Maar soms ook wel backing vocals die we dan niet zelf zongen, maar natuurlijk wel mee playbackten om het een beetje echt te laten lijken. Dat hoorde het publiek en wij hoorden op onze oortjes een metronoom. Dus dat. En er kwam een moment in de set dat onze zanger, dat was toen Bart, een heel mooi liedje in zijn eentje op het podium speelde. De rest van de band stond backstage. Dus ik stond daar ook een beetje bij te komen. En één keer hoor ik over mijn oren dat de metronoom weer begint. Oh, nee. En ik denk, shit, ik ben vergeten die backing track uit te zetten. Want die kwam toen nog vanaf een laptop die gewoon doorging als ik hem niet uitzette. En ik denk, shit, straks gaat hij dus dwars door dat gevoelige akoestische liedje van Bart beginnen er straks samples te spelen. Strijkers of synthesizers of in het ergste geval backing vocals die helemaal niet in dat nummer thuis worden. Dus ik zie mezelf zo in slow motion terugrennen naar het podium. Half struikelend over het drumpodium, over het drumstel. Tik ik net op tijd die laptop uit. En ik kijk zo een beetje omhoog zo van, nou, ik heb de boel wel gered. Maar ja, voor het publiek was het natuurlijk een heel raar gezicht. Want die hoort nog helemaal niks. Die zagen alleen nog maar de drummer in één keer vanuit de backstage over het drumstel rollend ergens op klikken. Dus ik had eigenlijk alsnog het nummer verschrikkelijk verstoord. Verschrikkelijk was dat. En het tweede verhaal is eigenlijk nog veel erger. Toen hadden we een nieuwe zanger. En ons eerste optreden met de nieuwe zanger Björge was bij De Wereld Draait Door, live op televisie. Dat was natuurlijk doodeng. Daar hing heel erg veel van af. En we hadden volgens mij 1 ochtend om te repeteren. Nou, dat hebben we heel hard gedaan. We hadden zelfs een speciale versie gemaakt van het nummer wat we wilden spelen. Wat precies in 1 minuut paste. Maar waardoor we toch 2 keer het refrein konden spelen. Want dat leek ons dan heel slim. Dat je 2 keer het refrein hoort, dan blijft het misschien in je hoofd zitten of zo. Bij De Wereld Draait Door aangekomen. Super nerveus natuurlijk. Dan moet je dus de hele uitzending moet je er al zitten. Niks van gezien van die uitzending. Alleen maar zitten denken, shit, straks moeten we, shit, straks moeten we. En Matthijs van Nieuwkerk kondigt ons aan. Ik druk de metronoom aan.
Oh no.
En ik hoor aftellen op mijn oren. En tijdens die 4 tellen denk ik, ik heb geen idee hoe ik nu ga inzetten. Want we begonnen dus met het refrein in plaats van het couplet.
Ja.
Maar dat was ik volkomen vergeten. Ik had een complete blackout voor 4 tellen lang. Of 5 eigenlijk, want op de eerste tel hoorde ik de bassist inzetten. En ik dacht, oh ja, refrein. En ik zet alsnog 1 tel later dan de rest van de band zet ik in. Je kan hem nog terugluisteren op YouTube. Als je zoekt op Only 7 Left, Stay With Me, De Wereld Draait Door. Dan zie je mij een soort in paniek 1 tel te laat inzetten. En dan hoor je het waarschijnlijk ook nog best wel goed, nu je het weet. Mm. Nou, dat waren mijn vreselijkste verhalen. Zijn er nog een hoop van?
Hoi. Dankjewel, Bram. Oh,
mag je een rubriek van komen? Want dit vind ik echt het leukste ooit.
Ja, dat is toch wel. Ja, dat is toch wel. Ik ga dat straks even opzoeken.
Die cue missen. Of?
Ja, nee, gewoon vreselijke muziekverhalen van Bram de Wijs.
Oh.
Ja, maar dit is toch genieten?
Ja, dit is wel heel vet, ja.
Hoe komt het dat die dingen... Ja, daar ga ik weer. Maar dit was ook al helemaal bij het begin van dit. Of het ging meer over schaamte.
Ja.
Hoe kan het dat dit... Dat je dit zoveel beter herinnert dan
alle hoogtepunten.
En dat ook als hij dat vertelt, dat we helemaal zo zitten. Auw. En zo. Dat een soort koude hand zich om je hart sluit. En zo. Als je dit hoort. Terwijl als hij zou zeggen van. Oh, en toen hadden we, weet ik veel. Als hij zijn grootste successen zou vertellen. Dan zouden wij toch hier een beetje zitten van. Hier of zo, weet ik veel. Dan voel je dat niet.
Schaamte is wel besmettelijk. Ja, inderdaad.
Maar goed, daarom is dit zo leuk. Want je kan het wel voelen, maar je hebt het niet. Ja.
Ja. Ja. Ja.
Ja.
Je hebt een heel mooi boek. Het zijn de memoires van Johan Goudsblom. Zijn socioloog.
Mm-hmm.
En die begint zijn autobiografie ook met een passage waarin hij als kleine jongen achterop bij zijn moeder op de fiets zit. En hij is een liedje aan het zingen, heel blij. En dan rijden ze met de fiets langs een groepje meisjes. En een van die meisjes zegt een beetje smalend van... Oh, hoor dat jongetje eens zingen. En dan hij met zingen. Maar ik vind dat... Hij noemt dat ook... hoe noemt hij dat? Prille schaamte, dat hoofdstuk. Ja. Ik vind het zo'n mooie manier om een biografie mee te beginnen.
Ja.
Maar, en dan 1 passage later gaat het over een soort parallel jongetje... die niet die schaamte had gehad en die dan harder was gaan zingen.
Ja. Ik ben altijd wel jaloers op mensen die heel hard kunnen zingen, inderdaad. Ja,
in de tweede Johan waren, zeg maar.
Ja, precies, ja.
Maar die schaamte is wel echt super interessant. Ja, nee, dit doet pijn, zo'n verhaal aanhoren van Bram.
Ja, maar op wel een leuke manier, want het is al niet meer, zeg maar... Toch, het is al in het verleden, het is al verwerkt. Hij belt er ook vrolijk over in.
En dat is wel natuurlijk. Als je schaamte nog echt voelt, dan zou je het waarschijnlijk niet vertellen, toch?
En alleen zijn collega-bandleden weten hoe die wel had moeten inzetten. En de rest van de wereld, ik bedoel, ik weet niet precies hoe die erin struikelde uiteindelijk. Maar ik ken hem een beetje als drummer. Dat heeft hij echt wel opgelost. Dat is echt wel goed gekomen. Dan moeten we het filmpje even opzoeken.
Ja, ik moet nu ook aan de balletvoorstellingen van vroeger denken, toen ik op ballet zat. Maar ik was er zo slecht in. En dan had je ook momenten in de muziek en die moest je dan onthouden. En dan wist je dat daar bepaalde passen bij hoorden. Ja. En dat ik echt in mijn eentje op het podium iets sta te doen. Terwijl echt alle andere kinderen iets anders staan te doen. Ja. Oh.
Ja. Misschien kan je ook even vertellen over die ene spreekbeurt.
Algemeen, ja.
Ik weet het.
Alleen als jij vertelt over... Oh, dan moet ik onthouden wat je... Wat was het? Ja, over de pauze.
Over de pauze? Oh ja, dat is goed.
Doen we een schaamteruil.
Oké, dan doen we een schaamteruil.
Ja.
Kan ik je nog blij maken met wat thee?
Ja, lekker.
Zal ik even heet maken?
Begin jij dan?
Oké.
Okay. Mijn is misschien minder grappig. Voor dramatische opbouw kun je beter met mij beginnen.
Nee, vind ik niet.
Nee?
Nee.
Oké. Okay, begin jij maar.
Ook, hoe vertel ik dit ook weer? Ik moest in groep 7 een spreekbeurt houden en ik hield hem over Egypte.
Ja, jij moet het
eigenlijk tot botter in.
Ja, want nu vertel je me aan iemand die het al weet.
Ja.
Oké, okay.
Ik moest een spreekbeurt houden in groep 7. En ik had de moed verzameld om hem voor mijn ouders te oefenen. En het ging over Egypte. En het ging onder andere over de piramide van Cheops. Ik dacht dat je dat uitsprak als de piramide van Cheops. En mijn ouders vonden dat zo grappig dat ze me niet hebben gecorrigeerd. Die hebben me de dag daarna zo vrolijk naar school laten gaan.
Ja.
Ja, met mijn spreekbeurt over tubes.
En dat vergeet je dus nooit meer.
Nee.
Maar de lerares die greep ook pas helemaal op het einde in.
Ik vond het ook zeer komisch.
Ja, het is ook heel komisch. Ja,
ik heb alleen maar dat soort spreekbeurt gedaan. Ik heb dus echt moeite met namen uitspreken. Ik heb ook spreekbeurten over Goethe gehouden in plaats van Goethe en zo. Ja. Dus dat is allemaal... Ja.
Nou, Ipe.
Oh ja.
Dan mag jij.
Ja, het is toch niet zo'n leuk verhaal. Dus we kunnen wel verder naar de volgende rubriek. Ik weet niet, maar is het ook grappig? Ik kwam met de bus naar school voor langs een kerk. En die was heel lelijk, vond ik die. En een heel modern gebouw. Met een heel strak font stond de naam van de kerk op. En dat is echt een bizarre naam. En dat zei ik tegen een vriendin. En die lachte me toen heel erg uit, want zij wist wel iets van religie en geschiedenis. En haar vader was studentenpastor in Delft. En ik zei namelijk tegen Els: ja, dan kom ik altijd langs die lelijke, gekke, moderne kerk met die belachelijke naam, de Plus X-kerk. Nou, dat was het. En het is nu ook... Ja, hoe lang is dit geleden? 30 jaar of zo? Nee. Wat? Hoe oud ben ik ook weer? Nou ja, zoiets. En hij herinnert ze mij nog steeds altijd aan...
Plus X.
Ja, maar goed, dan moeten we wel heel hard lachen. En de schaamte is eigenlijk wel overgegaan in een soort vrolijkheid.
Gelukkig maar. Maar als er nog meer schaamteverhalen zijn... Dit was inderdaad dit zit een beetje tussen. Ja, je cue missen is een beetje een schaamteverhaal eigenlijk.
Ja, ik dacht dat het daaruit was geboren. Het missen van de cue, dat voortkwam uit schaamte.
Het begon met een verhaal van Pauline over een cymbaal.
Maar
in ieder geval, de concertgebouw.
Een spin-off serie.
Percussionist die één.
Het speelt in hetzelfde universum.
Moest doen. Het speelt allemaal hetzelfde.
Maar het is eigenlijk allemaal schaamte. Ook de awkward mini coming out en zo. Het is gewoon de eeuw van de schaamte.
Eigenlijk, ja. Er wordt me zo vaak gevraagd, waar gaat de Eeuw van de Amateur eigenlijk over? Maar dit is eigenlijk het antwoord. Ja, daar komt het wel een beetje op neer. We hebben nog een mailtje binnengekregen. Dit is even voor ons allemaal, van Stephanie. Ik heb er even over gedaan, maar het is gelukt. In chronologische volgorde heb ik alle Eeuw-afleveringen geluisterd. Ik ben fan. Ik vind de afleveringen met Aaf het leukst. Met stip bovenaan de Sint-aflevering. Hoop dat er dit jaar weer een komt. Vraagteken, uitroepteken. Misschien. Ik heb ook een vraag. In verschillende afleveringen wordt zijdelings genoemd dat Ipe into cryptozoologie is. Ik vind dat fantastisch. En ik hoopte steeds dat er een gesprek over zou komen, maar dat gebeurde niet helemaal. Dus dan mijn vraag. Welke cryptozoologische wezens is jullie lievelings en waarom? En zou je dan ook... Hè, wat? En zou je die dan ook willen hebben? Zeg maar in een soort tuin en dan een hek eromheen. En dan al die cryptozoologische dieren daarin. Ik kan me herinneren dat we het hierover hebben gehad, maar dat is echt al een paar jaar geleden.
Ja, ik heb het toen over Loch Ness gehad.
Ja. Leg eventjes nog weer voor herinneringen uit wat cryptozoologische dieren zijn.
Nou, dat is de leer van niet bestaande of vermeend bestaande dieren.
Ja.
Dus zeg maar, dieren waarvan...
Verzonnen dieren.
Nou, niet verzonnen, maar van niet helemaal duidelijk is of ze al dan niet bestaan. Oh, ja. Het kan natuurlijk altijd zo uitpakken dat ze er wel zijn. Of dat dus de verschrikkelijke sneeuwman of zo valt daaronder.
Ja.
Waarvan mensen een soort stug blijven volhouden dat ze... er zijn.
Hmm. En ik vind het heel leuk dat deze vraag nu binnen is gekomen, omdat Ludwig, jij hebt het boek Fabeldieren, waar je de Gouden Penseel mee hebt gewonnen.
Ja.
Is dat cryptozoologie?
Ik vind het een moeilijke vraag om te beantwoorden, omdat je je kan afvragen in hoeverre deze fabeldieren voor de mensen zelf als bestaand werden aangemerkt.
Oh.
Ik kijk jou als cryptozoologisch kenner even aan.
Nou, heel eerlijk gezegd, ken ik het boek. Dit is van Floortje Zwichtman heeft dat geschreven.
Ja.
Maar ze heeft gewoon een aantal dieren verzonnen, toch?
Nee, nee.
Oh, niet?
Het zijn fabeldieren uit verschillende culturen.
Oh god, dat moet ik onmiddellijk hebben dan. Oh, ik dacht dat zij het gewoon... Echt?
Oh ja.
Oh ja? Oh, wat leuk. Echt?
Maar dat
nou, waar zitten er dan allemaal in?
Oh jeetje. Fabeldieren uit Japan, uit Rusland,
maar je bedoel,
Scandinavië.
Noemen ze iets?
Yokai. Griffioenen.
Ah ja.
Trollen.
Ja, precies. Ja, maar kijk, ja. Nee, oké. Okay. Ja, dus een griffioen of zo, die bestaat, zeg maar... Ja, ik ben ook niet expert...
Dit is een fabeldier.
Ja, nee, maar dus een griffioen, zou ik zeggen, valt toch niet echt onder de cryptozoologie in de zin van...
Er zijn geen griffioenspotters op YouTube te vinden.
Niemand houdt staande van die waren er echt, of die zijn er echt, of die lopen nog ergens, of wie weet.
Maar trollen is weer
een
ander verhaal.
Dit zou
een
heel succesvol kanaal kunnen worden.
Troll is een... vind ik ook een heel moeilijk grensgeval. Maar je hebt bijvoorbeeld... Ja, kijk... Maar in de crypto, daarom is het ook een beetje grijze gebieden heb je. Want je hebt er ook een soort cryptozoologisch dier. Ik weet even de naam niet. Dat is een soort konijn met een gewijtje in Zwitserland en Oostenrijk en zo.
Is een eenhoorn een cryptozoologisch dier?
Ja, dus nogmaals, ik ben geen expert. Maar voor mij telt die dus dan niet echt. Omdat, nou, die zou nog wel kunnen, ja. Want, nou, die, ja, misschien weer wel. Kijk, je hebt ook nog een soort historische cryptozoologie. Want vroeger hadden dan die narwhal... tanden. En dan zei ze, dat is van een eenhoorn. En dan geloofden mensen dat.
Ja.
Maar dit is een soort debunked. Maar...
Ja, dat zijn een soort dolfijnen, maar dan met een enorme speer voor op hun neus.
Ja. Ja. Maar die bestaan dus wel echt. Maar ja. Waar je kunt zeggen van, als het eenmaal soort is opgehelderd, dan dus dat cryptozoologie dan nooit eigenlijk iets is. Want of het is of het is niet waar, of het valt op een gegeven moment in de categorie van gewoon zoologie en natuur.
Mm.
Dus in die zin is het ook een beetje gek om te zeggen van dingen dat ze er niet bij horen.
Ja.
Maar als je gewoon zomaar iets helemaal zelf verzint. Maar aan de andere kant, heel veel dingen zijn zomaar helemaal zelf verzonnen. Want Mons van Loch Ness is ook gewoon door een soort savvy persoon die daar een herberg had verzonnen.
Mm-hmm.
En is een soort eigen leven gaan leiden. En dan na een tijdje, dan is het zo, zijn zoveel mensen van in de ban, dat het in het in de scope van de cryptozoologie terechtkomt. Dus het is niet zo wel omschreven.
Hmm. Kan een boek worden.
Is dit een antwoord?
Weet ik niet. Ja,
ik weet ook eigenlijk niet meer wat de vraag was.
Nou ja, vraag.
Waar waren we?
Welk cryptozoologisch wezen is jullie lievelings en waarom?
Oh ja, nee, maar het ging dus over het boek van Floortje. Want jij hebt dat ook, dan zit te researchen.
Ja, dat was heel leuk om te doen.
Waarover want ik ken natuurlijk wel jouw...
Je zei, door musea en beeldarchieven kunnen struinen zonder dat het als spijbelen gaat voelen.
Ja, dat is heel fijn als een opdrachtje die in die situatie brengt. Ja. Dat je iets kan doen wat je leuk vindt.
Ja, namelijk door beeldbanken struinen en musea.
Ja, dat is geweldig.
Want wat is dit dan?
Die heb ik zelf verzonnen. Oh. Op het omslag staat gewoon een mix van verschillende fabeldieren.
Ah.
Zat je al, ja, dat je heeft al me een beetje vragen.
Nou, dat heeft me denk ik in verwarring gebracht dan.
Nou, er zitten wel een paar bestaande in. Je ziet zo'n Garuda, een soort Indonesische phoenix, om er even heel kort te beschrijven, of plat of krom. En dit is een, ik wijs nu iets aan, een keukengem. Dat is een Japans fabeldier dat in je huis komt als je te weinig opruimt.
Oh ja.
Het bestaat uit een soort stof haarbal, zeg maar.
Oh, wauw.
Zit er in de stof.
Die zit ook nog in het boek dan weer los?
Ja.
Oh, ik moet wel onmiddellijk dat boek gaan halen. ja, dus nou, wat is onze favoriet? Ja. Ik vind het dus leuk hoe echter het zou kunnen zijn, hoe leuker. Dat vind ik leuk. Ik nu weer, dus los van de tekening, maar als het zo van... Hoe misschien... ja, en ik vind ook hoaxes ook heel goed. Ik kan me dus nog heel levendig herinneren dat er een keer op het 8-uur-journaal... maar goed, de NOS, je kan ze wel foppen... was dat de Chupacabra was gevonden. En dat die dan toch after all echt bestond. En dat de halve wereld dat geloofde.
Wat geweldig.
Ja. En dat was dan op 1 april?
Nee. Dat was dus echt. Er waren gewoon heel veel nieuwsdiensten. Gewoon helemaal, die vielen gewoon helemaal voor die hoax. Ja.
Oh, dat is geweldig als zoiets een keer echt zou gebeuren.
Ja, dat is het precies. Je hoopt zo erg dat het een keer zou gebeuren.
Dat is zo heerlijk.
Alleen op een gegeven moment, ja, alleen als het dan gebeurt, dan ja, nee, volgens mij blijft dat wel leuk, maar nee, ik weet niet. Ik bedoel, in feite heb je dan gewoon, nou ja. Het mooiste is eigenlijk als het dus net niet gebeurt.
Waarom is dat
het dan blijft het cryptisch.
Ja, dan blijft het een soort mysterie. Een mysterie
één
is het mooie.
Keertje, ja, één keertje keer, niet een nieuwe keversoort of een mieren onderklasse, maar gewoon één keer zoiets groots.
Ja, nee, dat zou wel helemaal fantastisch zijn. Okay. Daar ben ik wel helemaal mee eens. Dat zou helemaal het einde zijn.
Toch nog een hoekje van de aarde gevonden waar we niet hebben gezocht.
Ja. Ja, ik vind dat nummer zo gaaf van Kate Bush, Wild Man. Kennen jullie dat?
Als jij het zingt, ken ik het, denk ik.
Het gaat dus over de Yeti. Of de Yeti, over zo'n soort ontdekte, mysterieuze aap in Tibet. En het is echt zo'n vet nummer. Wild Man, moet je maar een keer luisteren. En dan proberen ze zijn voetsporen uit te wissen, zodat de jagers hem niet vinden en zo. Ja.
Maar het hoeft natuurlijk niet een dierachtig iets te zijn. Ik bedoel, een Yeti is dan een soort mens-aapachtig... Ja. Koud wezen of in koude gebieden. Maar dat er gewoon een heel rijk wordt ontdekt. Nog naast de schimmels en de planten en de...
Dan wordt het bijna buitenaards.
Ja.
Mooi. ik moet bij jullie beschrijving ook steeds een beetje denken aan die natuurseries zoals de BBC die zo mooi maakt. Die zich wel heel erg inspannen om dieren die nog nooit op film zijn vastgelegd, om die dan een keer wel in beeld te brengen. Zoals bijvoorbeeld het sneeuwluipaard wat in Rusland rond schijnt te lopen. Ik hoop dat ik het goed zeg. Maar ook op enorme dieptes in de oceaan, waar ook in mijn ogen zijn dat enorme fabeldieren. Die daar, dat het zo'n onwaarschijnlijke wereld is. Die hele diepzee. Met diertjes die ineens kunnen oplichten en dat soort gekkigheid. Of waar ik me echt geen enkele voorstelling bij kan maken. Daar moet ik ook de hele tijd aan denken.
Ja, dat is ook iets geweldigs.
Ja, ik had iets gisteren. Nou, hier werd ik vanochtend mee wakker. Kijk, de muisdier in Vietnam. En dat is een soort mini muizenhert.
Ja.
En die, maar dat is ook een soort van... Die werd dus verondersteld uitgestorven te zijn. En die is dan voor het eerst in 30 jaar vastgelegd op camera.
Oh, wow.
Bestaan nog gewoon.
Ja. In Artis... Ja, sorry.
Maar jij is ook een soort beetje een diertje dat uitmaakt.
Maar god, hoe heet het nou ook weer? Kapi of zo, zoiets? Kan dat?
Ik weet niet hoe dat dier is.
Tapir? Nee, dat is iets anders. Nou ja, ik weet het niet meer. Maar inderdaad, je omschrijft het eigenlijk wel heel treffend. Het is
een soort heel klein uitgevallen gazelle eigenlijk.
Fabelachtig.
Ja, maar toch wel met echt een heel andere... Echt een muizenkop, zie je?
Ja.
Gek. Wat voor Google Alert heb je om dit soort berichten binnen te krijgen, Ipe?
Nou, op Facebook volg ik de Cryptid Factor.
Is dat een aanrader als je van cryptozoologie houdt?
Ja, even kijken. Oh, ja, kan ik dat nou zo helemaal zeggen? Ja, nee, ze doen ook dingen. Ja, het is wat breder. Hier bijvoorbeeld dat er in een Frans stadje een zwarte panter rondliep.
Dieren in het nieuws is het
eigenlijk. Maar goed, dieren uit. Ik bedoel, dat is natuurlijk wel helemaal. Dat is natuurlijk wel mysterieus.
Een zwarte panter in een Frans dorpje, ja.
Ja. Ja.
Het zou een verhaal van zo'n teen kunnen zijn.
Reuze en octopussen, dat vind ik ook heel erg boeiend. Een giant, weet je wel, van die... je hebt van die... Nou ja.
Dat zijn eigenlijk wel de aliens op aarde, zo'n beetje.
Ja,
octopussen.
Ja, die Cryptid Factor is toch wel een aanrader. Dus er zitten wel een beetje... Soms is het een beetje far out misschien.
Maar dat is ook met die fabeldieren. Ik vind de fabeldieren die bestaan uit... Een soort samenraapsel, hybride van bestaande dieren, niet de meest interessante.
Nee.
Dus misschien zo'n muishertje.
Ja.
Het is wel leuk, maar het zou ook wel gaaf zijn als er iets wordt ontdekt dat echt nog op niks lijkt. Zeg maar. of een hybride, dat er echt een keer een soort mens-dier hybride wordt gevonden. Een hond met een mensenhoofd of zo. Maar Ipe, weet jij wat zo'n globster is? Ken je dat? Als cryptozoologisch geïnteresseerde?
Nee, een wat?
Oh ja, dat is super onhandig, maar ik weet ook niet wat het is. Maar ik hoop dat jij me kon bijpraten. Ik heb daar een keer foto's van gezien en toen heb ik het opgeschreven en op een briefje op mijn muur gehangen, maar ik heb nog niet goed uitgezocht wat het nou precies is, maar dat zijn een soort dingen die aanspoelen. En in mijn geheugen zijn het een soort verzamelingen van haren en allemaal resten. Dat je denkt, wat is dit?
Oh, dat klinkt heel leuk.
Ja, het klinkt heel spannend. Oh,
ik vond ook in de X-Files waren mijn lievelingsafleveringen ook altijd over zulke dingen.
Hoe krijg ik je weer uit je telefoon?
Zoek nog eens klopt erop.
Het is niet zo erg duidelijk.
Wat is dat nu?
Ja, dat is dus ooit. Kijk, dan vinden ze dus... Je ziet niet zo goed de schaal... Dus heel vreemde karkassen uit het water.
Is dat niet een globster dan?
Is dat een globster? Maar kijk, het ziet eruit als een soort... Zie je, met een soort... Als een soort Nessie. En die zijn echt reusachtig. Maar dat zijn dan een soort verrotte walvis... karkassen meestal. Maar die krijgen zo'n andere vorm.
Oh, wow. Het is een beetje... ik weet niet of jullie het werk kennen van Belinda de Bruikere. Vlaamse... sculptuurmaker. Vlaamse beeldhouwster. Die maakt echt een soort mensachtige, dierachtige figuren die echt hier erg op lijken. Dat is heel mooi.
Oh, met die enge levensechte ogen. Met van die echte huid en haar en zo.
Ik kan me geen oog herinneren, maar wel inderdaad heel huidig. Ja. Huidig werk is het.
Oh ja, dat
is heel mooi.
Ja, dat is wel
huidig.
Ja. Dit is toch een eindeloos fascinerende foto, of niet? Ja.
Ja, het is zo moeilijk te omschrijven wat het is. Het ziet een beetje uit als een verrotte walvis die wat vervormd is.
Nee, kijk, hier is de hoofd en hier hangen ze vier poten, zeg maar.
Ja.
Maar je...
Gaaf en slecht van slapen.
Waar vind je dit nou?
Door elkaar heen, zeg maar.
Ja, ik zit een beetje zo te zoeken. Maar er is een beter uitgezoomde foto moet er van zijn. En dan zie je meer de schaal. Dan zie je hoe groot die boot is. En dat ding zal hangen. En die vissers dachten zo van, wat hebben we hier nou? Maar ze spoelen ook wel eens dan dingen aan en dan...
Komt dat in die Facebookgroep?
Ja, maar dit is heel oude. Dit is een heel beroemde, die foto.
Oh, oké. Okay.
Ja. Nee, ik vind het allemaal heel leuk.
Nu we het over diertjes hebben.
Oh ja, mijn vriend. Tenslotte. Oh, ja.
Natuurlijk het woord aan egelambassadeur Ype Driessen van Egelwerkgroep Nederland.
Ik heb een mail. Hey Ype en Botte, met veel plezier luister ik al een tijdje naar de Eeuw van de Amateur. Ook vond ik het heel erg leuk om op Noorderzon bij jullie bij de opname aanwezig te zijn. Elke keer als ik de egelrubriek hoor, denk ik, ik moet dat verhaal van mijn moeder eens naar jullie mailen. Bij deze. Mijn moeder zat afgelopen zomer op een avond in het schemerdonker in de tuin. Ze zat rustig een boek te lezen op haar e-reader. Toen ze van schrik en een felle pijn in haar teen een ijselijke gil slaakte. Alsof iemand er een tang op zette, zo omschreef ze het. Toen mijn vader het buitenlicht aandeed, zagen ze een egeltje dat kennelijk mijn moeders teen voor een lekker hapje had aangezien.
Zie je wel, ze bijten dus.
Niet om het vreedzame beeld van egeltjes te verstoren. Het was geen kwade opzet. Maar egeltjes kunnen kennelijk dus venijnig bijten. Hartelijk groet van Karin.
Maar beet hij door? Was het teen gebroken? De ziekenhuizen?
Ja.
Tetanus prikken?
Zijn ze hier niet meer bovenop gekomen, helaas? Nee, dat lijkt me onwaarschijnlijk. Over het algemeen hebben egeltjes niet zo'n felle beet. Al dus ons aller Merel van de egelwerkgroep. Ja. Maar ik legde haar even dit verhaal voor. En ze zei, praat me er niet van. Zij is dus al heel vaak gebeten. Het komt heel veel voor. Want de egeltjes die... Maar het zijn geen... Carnivoren hebben op zich niet zulke heel scherpe tandjes.
Ze eten toch slakken?
Ja, ze eten.
Ja, oh ja, nou goed, het zijn geen roofdieren, zeg maar.
Nee, oké.
Okay. Hoektanden zijn heel erg klein en de grote snijtanden die passen niet goed op elkaar, zegt ze.
Oh.
Dus de beet is een beetje flauw, maar kan wel pijn doen.
Oh.
En als je niet bloedt, is er geen reden voor paniek. Volgens mij kunnen ze je niet zo snel echt tot bloedens toe bijten. Maar het is nog een soort extra reden om ze
niet op te pakken.
Niet op te pakken.
Nee, nee.
Als het niet hoeft.
Dat is sowieso gewoon een schoteltje met melk.
Ja, maar goed, daar kon deze mevrouw niks aan doen. Het is natuurlijk wel grappig dat ze... Dat lijkt me wel een zeldzaamheid, zeg maar. Dat als je helemaal niks doet, dat je dan door een egel gebeten wordt. Maar als je er eentje pakt, dan is het logisch dat die...
Ja.
Om te heen een beetje bijten en zo. Maar als je gewoon ergens zit en door een egel bijten, dat zullen toch niet heel veel mensen volgens mij...
Nee, uit het niks gebeten worden door een egel vind ik toch wel opmerkelijk.
Ja.
Ze zijn toch gevaarlijker dan...
Ja, misschien lijken je tenen wel op larven voor een egel.
Ja.
Wel misschien ook die teen ergens naar.
Oké, zo kan hij wel weer. Ja. Er zijn natuurlijk weer egelverhalen welkom. Kan gemaild worden naar ipe@eeuwvanamateur.nl. Maar inspreken vinden we natuurlijk eigenlijk het allerleukst. Bel dan naar de Eeuwofoon. Telefoonnummer daarvan is 06...
1990.
06-1990. 68. 71. Heel goed. Die verhalen zijn welkom op de Eeuwofoon. Ludwig, hartelijk dank voor het langskomen.
Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
Tot 22 maart is jouw expositie in Bergen nog te zien.
Ja.
In Museum Kranenburg.
Ja.
Ondertussen weet ik stiekem dat je ook nog weer in Amsterdam een expositie aan het inrichten bent.
Ja.
Kun je daar iets over vertellen?
We hebben een striptijdschrift gemaakt met een groep tekenaars. Aline heet het. En deze vrijdag is de lancering. Inderdaad. Oh,
en daar hoort een expositietje bij.
Ja, in WG Kunst. Ja. Dus op het WG-terrein.
Ja, oh, mooi. Maar dat is één keer?
Het hangt er een week.
Oh, een week. Oké.
Okay. Dat is ook niet lang.
Nee, heel kort.
Ja. Nee, is niet lang.
Nee, maar je kan tijdschrift kopen.
Ja.
Doe dat. Aline. Nee?
Ja, Aline.
Nee. Aline.
Het thema is Doom. Dus ik heb 99 voortekens van het einde geïllustreerd. En het is vrolijker dan dat het klinkt.
Doom.
Ja. Dus het is niks verbod.
99? Ja. Oh my god, ook weer veel werk.
En een paar gedichtjes geschreven.
Ja. Dat maakt me heel nieuwsgierig. Nou, ik kom een keertje kijken.
Is goed.
In je tijdschrift. Ja. Oké. Okay. Stem op taal voor de leuk. Kan nog steeds. Tot en met volgende week volgens mij de 20ste of zo. Slaat het ergens op? Ja, 20ste is volgens mij de sluitdatum. nspublieksprijs.nl. Stem op tafel, leuk. Ook andere dilemma's en levenskwesties en verhalen zijn welkom op de Eeuwofoon. Ben je bijvoorbeeld getriggerd door wat Bram vertelde, of als Bram zelf nog een mooi verhaal heeft over hoe er iets in zijn cues misging, is dat natuurlijk ook allemaal van harte welkom. Mailen kan op zeker egelverhalen naar ipe@eeuwvanamateur.nl en andere verhalen ook naar botte@eeuwvanamateur.nl. iTunes vinden we leuk als je daar een recensie achterlaat. We zijn op Instagram, heten we Eeuw van de Amateur. En we hebben ook een website, eeuwvandeamateur.nl. En daar staan ook show notes op. En daar kun je ook... Je had kunnen meeschrijven met deze aflevering, met dingen die genoemd werden voor de show notes wiki. Want daar kun je als luisteraar een bijdrage leveren aan het archief van de Eeuw van de Amateur. Dat was hem voor deze keer. Ipe, had ik jou al bedankt?
Vast niet.
Bedankt, Ipe.
Bedankt.
En tot de volgende keer. Dag.
Doei.
Doei.